Welkom bij deze aflevering. Vandaag praten we over een gevoel dat heel veel mensen kennen, maar waar we vaak geen woorden aan kunnen geven. Je overbodig voelen. Dit thema raakt heel diep aan identiteit, bestaansrecht en verbinding. Als je je overbodig voelt, kan het zijn dat je het idee hebt dat je geen plek hebt, dat je er niet toe doet of dat je zelfs te veel bent. Dat heeft veel invloed op je leven. Ik ga hierover in gesprek met Katelijne Vermeulen en Jan Stevens. Katelijne is systemisch begeleider en rouwexpert en geeft opleidingen in dit vakgebied. Jan Stevens is trainer en coach en een oude rot in het vak met meer dan 35 jaar ervaring. Samen brengen ze tientallen jaren aan werk- en levenservaring in, waardoor ze vakinhoudelijk en persoonlijk veel kunnen zeggen over dit thema. Laten we bij de kern beginnen. Jan, jij spreekt jaarlijks honderden mensen. Wat versta jij onder je overbodig voelen en wat zie je terug in de gesprekken die je voert?
Poeh, dat komt heel direct naar me toe zo. En dat is ook goed, denk ik. Ja, ik moet denken aan iemand die pas zei van, ik heb heel vaak het gevoel, dan zeg ik dat ook, sorry dat ik besta. Ik voel me vaak overbodig. Het heeft ook met nutteloos soms te maken of met de plek niet hebben of je niet gekend voelen of niet gehoord zijn. Dat soort woorden horen hier waarbij, denk ik. En het is wel een diep thema, er zit ook verdriet in. Zo. Het is ook een hunkering, denk ik.
Een hunkering naar?
Liefde, gezien en gehoord zijn. Aandacht, denk ik wel. Nog even mijn taal aan. Maar het is een diep verlangen, denk ik. Om geliefd te zijn misschien. Om geborgen te zijn. Om genegenheid te ervaren. Maar er zit misschien ook wel heel veel zelfafwijzing in. Nou, en als je dan eens doorvraagt van ja, hoe ontstaat zoiets? Nou, dat is best wel moeilijk. Ik maak zelden mee dat iemand zegt, nou, dat was op 18 april 1977, toen is het ontstaan. Maar als je het eens goed doorvraagt, hè? Iemand vertelde pas toen ik geboren werd, toen hadden mijn ouders een zaak en dat liep financieel niet en er was financiële spanning. En nu begrijp ik beter dat mijn ouders waarschijnlijk met die zaak bezig waren en niet met mij. Nou, dat kan al iets teweeg brengen. Misschien daar weet Katelijne veel meer van dan ik, want ik ben geen systemisch coach.
Ja, als het bij mij overbodig gaat, dan kan ik niet anders denken dan systemisch.
Ja, hè?
Ja. Dat is...
Vertel eens.
Ja, kijk. Het verlangde, gewenste, gewilde kind krijgt natuurlijk een hele andere plek in een systeem dan het niet verlangde, niet gewenste kind. En het niet verlangde, gewenste kind zal zich al veel sneller overbodig voelen.
En wat bedoel je met het systeem, als je dat even kort zegt?
Dan ga ik even meenemen in een systemische reis om uit te leggen hè, hoe dat... Want laat mij heel voorop stellen, van wat ik vertel is mijn waarheid. Hè. Hoe ik het heb ervaren in het werken met mijn cliënten en studenten. En ik kan echt niet zeggen dat dat de waarheid is, want die ken ik niet. Hè. Er is geen echte waarheid. Maar als ik systemen zie, zie ik heel veel issues met bestaansrecht. Hè. Mag ik er wel zijn? En bestaansrecht heeft al direct te maken met overbodig zijn. Want als je geen bestaansrecht hebt en je kan je plek niet innemen, dan kan je er ook niet toe doen. Want waar hoor ik thuis? Waar is mijn plek? En op het moment we onze plek kunnen innemen in ons leven... Hè, want bestaansrecht hoeft geen issue te zijn. Want als je gaat kijken, systemen zijn, we bestaan al 9 maanden voor de zwangerschap. De eicel maakt zich 9 maanden voor de zwangerschap klaar om eigenlijk het leven te ontvangen. Bij de bevruchting is het dus ook dat de eicel beslist van oké, ik laat deze zaadcel toe, ja of nee. Als ik zie naar het bestaan, dan kan ik ook niet anders dan vanuit het spirituele kijken. Van, ik geloof dat wij naar hier gekomen zijn omdat het goddelijke zich maar op één manier kan leren kennen en dat is via de mensen. En het goddelijke vind ik ook zo'n principe, want het is niet religieus bedoeld of niet bedoeld, gekoppeld aan een religie. Maar het kosmische bewustzijn, voor mij is dat zo, is er meer dan dit, dan wat ik waarneem. Maar als het kosmische bewustzijn zich wil leren kennen, kan dat alleen maar via mensen. En wij zijn uitdrukking van het kosmisch bewustzijn. Dus ik ben wel geboren door mijn ouders, maar niet van mijn ouders. Met andere woorden, ik heb het leven ontvangen van iets groter voor mij dan mijn ouders. Misschien is het ook wishful thinking, hè? Want ik weet het dus niet. En wat ik wel weet, is het niet verlangde kind, of een kind dat geboren wordt uit geweld. Of je moet je voorstellen, de generaties voor ons, daar was geen anticonceptie. En ik geloof echt niet dat die ouders met het 13e kind even blij waren dan met het eerste kind. Dus er zijn heel veel kinderen, denk ik vooral in onze generatie, die niet echt een plek hebben gekregen, maar die geboren zijn. En het verlangde, gewenste kind, die krijgt natuurlijk een andere plek in het leven dan het niet verlangde, gewenste kind. Dat kan even traumatisch zijn, hè? Want het te verlangde kind, daar wordt ook heel veel opgelegd wat dat kind moet gaan manifesteren. Maar dat betekent dus, kinderen die eigenlijk geen plek hebben gekregen, en systemisch gezien gaat het dan ook nog over abortussen, miskramen. Als je geen plek hebt, moet je al vechten voor je plek. En er is maar één universele angst, en die is universeel bij iedereen van ons, en dat is de angst voor uitsluiting. Nu, uitsluiting is dus eigenlijk overbodig zijn. Dus we zijn een heel leven druk bezig om ergens bij te horen. Want als we ergens bij horen, dan krijgen we liefde. En heel ons leven is gericht op het verlangen naar de liefde, het gezien, het geërkend en gehoord worden. Ja. En ik denk dat daar ook in voor onszelf een taak in zit, ook al heb je, want systemisch gezien is het gegaan zoals het is gegaan. Je kan het in het verleden, dan kun je de geschiedenis niet meer veranderen. Maar kiezen voor je eigen plek in dit leven en zeggen ik ga op mijn plek staan, is ook een eigen keuze. Want bij die plek hoort een verantwoordelijkheid.
Ja, en hoe ziet overbodig voelen er dan uit in een leven? Wat zie je in de praktijk?
Is dat niet de diepste pijn en de diepste angst die we allemaal dragen? Wat als ik er niet meer toe doe?
Ja.
Zijn wij niet elke dag bezig met zinsbeleving?
Ja. En wat, hoe zie jij dat? Hoe zie je het in de praktijk? Nou,
ik dacht heel sterk na wat Katelijne net zei.
Ja.
Want je dicht mijn moeder toch wat meer invloed toe dan mijn vader, merk ik. Omdat de eicel beslist of die zaadcel ook wordt toegelaten.
Ja, de vrouwen zijn gewoon de baas.
Ja, ja, ik heb het door. Ja, dus dat zegt wel heel veel.
Ja. Dat is ook weer helder.
Ja, dat is ook goed dat dat even aan de orde komt.
Ja,
hè?
Dat moet dus duidelijk gesteld worden.
Ja, dat doen we goed. Ja, ik denk dat bestaansrecht, dat is een ding. Huh?
Ja.
Ja, en ook die plek. En wat mij daar ook in boeit is... ik kom uit een gezin van 7 kinderen... Alleen wij zeiden altijd dat ik uit een gezin van 6 kinderen kom. Ik was de 6e. Alleen ik heb een levenloos geboren zusje gehad. En dat was het 2e kindje voor mijn ouders. Er werd ook al over gepraat thuis. Als mijn moeder in de krant een advertentie zag van een kind dat overleden is, dan was ze altijd behoorlijk geëmotioneerd. Maar ik was de 7e. Maar zij is overleden. En 14 dagen daarvoor ging ik naar mijn moeder. En ik zei, mam, heb jij ooit een plekje kunnen geven? Dat kind dat jij levenloos geboren hebt zien worden. En toen huilde ze schokte over heel haar lijf. En toen zei ik, maar mam, dan ben ik toch niet de 6e, dan ben ik toch de 7e. Ze zei, dat klopt. Ik zeg, maar waarom zeiden wij dan altijd de 6e? Ja, dat was toen zo, daar werd niet over gepraat. Nou, dat wij dachten dat dit gebeurd is in 1950. En pas is er een nieuw document op internet, heb ik gevonden. Dat was bij de hele familie onbekend. En blijkt te zijn op 29 juli 1949... Maar een document waarin dat kind dus ook is aangegeven door iemand. Die iemand, die kent niemand. Dus wie ik ook vraag, ken jij die persoon? Iedereen zegt, die ken ik niet. Maar nu heb ik dat eens uitgezocht. Dat gebeurde in deze regio vaak, dat dan een vreemd iemand zo'n geboorte aangaf. Zo. Omdat het verdriet zo groot was voor die mensen, dat een ander dat dan maar deed. Dat vond ik wel een heel lief gebaar. Ja. Maar ik heb een foto, en dan stop ik. Ik heb een foto, daar staan wij. Er is een foto van mijn familie, daar sta ik niet op. Maar ik ben er later bijgeplakt. door de fotograaf. Tegenwoordig is dat gemakkelijk, met Photoshop. Maar toen, je kunt ook echt zien dat ik erop geplakt ben. En ik zeg gekscherend wel eens, dat is nou precies hoe ik me vaak heb gevoeld.
Ja, want kun je dat toelichten? Wat heb je in je leven dan gemerkt van het overbodig voelen? Waar zit dat in?
Nou, ik heb me wel vaker overbodig gevoeld. En ik denk soms dat dat met het systeem heeft te maken. Zo.
Had dat zusje geleefd, denk je dan dat jij er had geweest?
Hoe zeg je dat?
Had dat zusje blijven leven, hè? Ja. Denk je dan dat jij er had geweest?
Ja, dat weet ik niet. Geen idee.
Als je naar je lichaam luistert, hè, of voelt, heb je dan het gevoel dat je verlangd, gewenst, gewild bent, of ben je toevalligerwijze gekomen?
Ik heb het gevoel dat ik gewenst ben. Is ook altijd verteld, ja. Maar dat ook door mijn zussen bijvoorbeeld. Ja. Ja, er was groot verlangen naar nog één erbij.
En dus, wat moest dat, in welk verlangen en welke behoefte moest je dan voorzien?
Ja, dat is de vraag.
Ja.
Ja.
Ja, want kun je systemisch toelichten wat er dan bijvoorbeeld gebeurt? Want dan verschuift er dus iets in,
ja,
het systeem.
Ja, dan begin ik al direct systeem. Nou, weet je, omdat het, misschien kan ik dat ook uitleggen. Dit is ook de basis van mijn systemisch werk. Want bij mij heb ik exact hetzelfde.
Daarom vertel ik het.
Ja, ik heb twee broers. De eerstgeborene zoon is ook na 3 dagen overleden. En de jongste is ook na 3 dagen overleden. En mijn moeder is zwaar alcoholist geworden. En ergens wist ik, dat is iets heel frappant ook. Hè. Toen mijn vader stierf, stonden die kinderen niet op de rouwkaart. En ik weet, ergens wisten wij, we moeten dit niet ter sprake brengen, want mijn moeder leefde nog. Toen mijn moeder stierf, toen zeiden alle 6 kinderen, want wij zijn ook met 6 kinderen, alle 6 zeiden onmiddellijk, nu moeten die kinderen er wel op. Het is net of ze toen pas een plek kregen in het systeem. Maar als ik, dan moet ik terugkomen, als ik terugkijk, mijn anorexia, toen ik systemisch begon te werken, wist ik heel goed, dit heeft te maken met het overlijden van mijn jongste broer. Want ik wist ergens, ik was 9 jaar en een kind van 9 jaar denkt heel imaginair. En ik weet dat ik bij het doodsbed van mijn broertje stond en dat ik dacht, mijn moeder zal wel liever gehad hebben dat ik dood was dan dit kindje, want dit is een jongetje en dit, ik ben een meisje. Want er zat dus al een verschil tussen de meisjes en de jongens. Plus, ergens wist je als kind van, dit verlies heeft zo'n impact, dat dit systeem dat eigenlijk bijna niet meer kan dragen. En dan zie je dus systemisch gezien, dan krijg je plekverschuiving. Kijk, een systeem kan alles aan, een familiesysteem. Maar als ik het nu over een systeem heb, ik het over een familiesysteem. Het enige wat een systeem niet aan kan en wat doorwerkt in latere generaties, is datgene wat wordt doodgezwegen. En als er kinderen worden doodgezwegen en kinderen krijgen niet een plek in het systeem, dan zie je dat iemand anders in dat gat van het verdriet gaat staan. Ja. Met andere woorden, het kind gaat niet het leven leven van zichzelf, maar gaat het leven leven van de gemiste. Nou ja, dan kan het leven al niet stromen, want dan stroomt het niet in jouw leven, want je leeft jouw eigen leven niet.
Nou, daarna is mijn broer dus geboren, ja. En daarna nog een paar zus en toen kwam ik. Maar ik denk wel dat wij de kinderen die daarna kwamen allen wel last hebben gehad van een verstoorde orde in het systeem, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
Maar eigenlijk krijg je ook tweeërlei in beweging, want er gebeurt iets bij de ouders die onbeschikbaar worden. En je staat niet op de goede plek in het systeem.
Nee.
En er gebeurt daar iets bij het prille begin. Want onze hechting begint niet na de geboorte. Hè? Onze hechting begint en onze hechting is natuurlijk het essentiële belang en de oorsprong van ik krijg een plek. Als je slecht gehecht bent of je bent niet stevig gehecht nog aan de moeder, dan ben je ook niet stevig gehecht aan het leven. Dan voel je heel vaak overbodig. Ik denk, als je gaat kijken naar suïcide of je gaat kijken naar verslavingsgedrag, dan zie je dus heel vaak dat daar al issues zitten in het prenatale verhaal en in het geboorteverhaal van de hechting. Want als ik niet gehecht ben, hoe kan ik dan mijn plek innemen? Dan ben ik al overbodig. En die hechting, dat is natuurlijk de gehechtheid aan de moeder, is ook de gehechtheid aan het leven. En als ik al niet gehecht ben aan mijn moeder, hoe kan ik mij dan hechten aan het leven? En hoe kan ik dan een plek innemen in mijn eigen leven? Dus overbodig zijn, hoe kun je dat omkeren, is voor jezelf je eigen plek gaan innemen.
En waar moet je dan naartoe? Moet je dan ook weer naar je ouders toe?
Ik denk dat je naar jezelf toe moet.
Of moet je je daartegen afzetten?
Nee, juist niet.
Nee, hè?
Nee.
Ik wist wel dat je dat zou zeggen, want daar zat ik op te wachten.
Nee. Ja. Het leven omarmen en het leven nemen voor wat het is, is je ouders nemen voor wat ze zijn en wat ze ooit geweest zijn.
Yes, want daar kom je vandaan.
Ja, en dat is ook mijn aversie tegen systemisch werk op dit moment, wat ik heel veel om mij heen zie. Hè, dat ouders vaak de oorzaak krijgen van de huidige pijn. Ja,
de schuld.
En de schuld.
De schuld, hè?
Ja, en dat is nu net niet de intentie van systemisch werk.
Nee.
De intentie van systemisch werk is de acceptatie van het leven en je ouders zoals het is.
Kijk, en dat heeft mij persoonlijk heel veel ruimte gegeven.
Ja.
Ik heb ook een artikel op de website staan dat gaat over het onschuldigen van je ouders.
Ja.
Dus er kunnen situaties in je leven zijn waarbij je ouders niet hebben kunnen geven wat je wel nodig had. Ja. Alleen zij konden daar niks aan doen.
Nee.
En zelf heb ik ook een situatie gehad in mijn leven waarin ik mijn kinderen niet heb kunnen geven wat ze wel verlangden en nodig hadden.
Ik heb exact hetzelfde.
Ja.
En ik ben daar jaren gebukt door schuld.
Ja.
En schaamte.
Ja, heb ik ook. Ja, tekort.
Ja. Ja. Omdat ik ben daar ook heel eerlijk in. Ik ben naar Nederland gekomen en mijn kinderen waren in België.
Ja.
En ik heb echt geleden onder schuld en schaamte.
Ja.
Maar ik weet ook, had ik gebleven, ik had er niet meer geweest, want ik had het niet gered.
Ja.
Eigenlijk, om het leven te redden, ben ik moeten weggaan.
Ja.
En dat open gesprek voeren met je kinderen.
Ja.
En heel eerlijk zeggen, want ik was voorbije week nog bij mijn dochter en toen heb ik het weer gezegd. Het spijt me oprecht.
Ja.
Maar ik kan dit niet meer omkeren. Ik kan het alleen maar nemen voor wat het is.
Ja.
En ik kan het niet meer compenseren. En dan kan ik alleen maar zeggen, ik ben wel trots ondanks de pijn die je hebt gehad. Maar ook dankzij de pijn die je hebt gehad, ben jij wel geworden wie je nu bent.
Ja.
En ik ben ontzettend trots op mijn kinderen. Omdat ze juist geworden zijn wie ze zijn. Door misschien wel mijn nalatigheid. Ik kan dat niet zeggen, want het is nooit de intentie geweest om ze pijn te doen. Maar als ouder doe je je kinderen pijn. Ja. En ik denk, je ouders nemen is het leven nemen. En zolang je maar zit te roepen, ja maar mijn moeder dit en ja maar mijn vader dat. Dan neem je het leven ook niet voor wat het is. Nee.
Nou, ik heb daar ooit eens wat. Ik heb ooit eens een boekje geschreven.
Ja.
En dat gaf ik aan mijn kinderen. En nu we hier toch zo over praten. Ik heb geschreven, als er iets is waardoor ik jou pijn deed. Als ik iets zei wat jou heeft geraakt. Als er iets was waarmee ik jou verdriet deed. En als er iets is waardoor jij onzeker werd. Als ik iets had moeten zeggen wat ik niet heb gezegd. Of als ik iets had moeten doen wat ik niet heb gedaan. Als ik iets had moeten begrijpen wat ik niet begreep. Als ik iets had moeten aanvoelen wat ik niet aanvoelde. Als ik jou iets tekort heb gedaan. Vraag ik aan jou of jij me dat wil vergeven.
Ja. En vergeef je het ook jezelf?
Ja. Steeds meer. Niet altijd.
Nee. Weet je, hoe kan je je eigen leven nemen als je je ouders niet neemt?
Ja.
Want linksom of rechtsom, of jij nu blij bent met je ouders of niet, jij bent de optelsom van die ouders. Dus je ouders nemen is ook het leven nemen. En dan komen we wel echt bij de noodzakelijke rouw van volwassen worden. Is rouwen om de ouders die je hebt gehad en om de ouders die je niet hebt gehad. Maar het is waar wat Jan zegt. Je moet je ouders ontschuldigen. En je moet in die zin ook schuld durven dragen naar het systeem. Want dat is volwassen worden.
Kijk, en ik vind het nog wel anders als iemand misbruikt is.
Dat is
buiten alle orde.
Ja, ja. Dat is, kijk, en inderdaad, dat is waar. En ik zeg ook altijd, jij moet je eigen pijn serieus nemen, want iemand anders zal je niet serieus nemen.
Nee.
Maar pijn serieus nemen betekent niet in het drama van de pijn blijven zitten.
Ja.
Daarin heb je ook een keuze.
Ja.
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 Maar je zult je eigen tranen moeten huilen. Je zult je eigen gemis moeten dragen.
Ja, dat zei de dokter ook. Die zei, ik schrijf je medicatie voor, maar ik neem het niet voor je in. Dat moest ik ook zelf doen.
Ja, zie. Ja. Dan moet het toch slikken, hè?
Toch, hè?
Ja.
Maar als je je eigen plek weer in leert nemen, ja, dat gaat dus over dingen zoals dit. Dus ja, je ouders onschuldigen.
Ja. Zeker. Ja. Dat denk ik. Dat is ook een emotioneel gebeuren. Ja. Zo. Maar dat gaf mij heel veel ruimte en vrijheid. Ja.
Mij ook. Toen ik mijn ouders kon nemen en vooral mijn moeder, want ik had nogal best wat issues, denk ik, met mijn moeder. Denk ik, weet ik. Dat heeft mij doen berusten.
Ja.
In het leven, maar ook in wie je zelf bent. Want linksom of rechtsom, ondanks en dankzij onze opvoeding, zijn we wel geworden wie we zijn. En ik vind, hè, zolang dat we nog... Dat, en dat is wat ik elke dag weer zie. Hè, de meeste mensen, hè, die staan nog elke dag op en proberen elke dag met de beste intenties iets van hun leven te maken. In mijn omgeving zijn er echt geen mensen die 's morgens opstaan en die denken, wauw, weet je, ik heb nu vandaag toch wel eens zin om iemand heel goed oneerlijk te behandelen. Of... En wij kijken te vaak naar het gedrag en te weinig naar de intenties achter het gedrag. Maar de meeste mensen doen elke dag hun best. En onze ouders hebben allemaal, denk ik, op hun manier hun best gedaan.
Ja, maar eigenlijk is het dus zo dat je de beweging naar je ouders moet maken.
Ja. Ja.
Niet van je ouders af.
Nee, ja, klopt.
De beweging naar jezelf is ook de beweging naar je ouders. Waar je vandaan komt, waar je geboren bent. Dat hoort erbij, denk ik. Ja.
En uiteindelijk zorgt dat dus ook voor de acceptatie van het zelf.
Ja.
En zolang jij verwacht dat je ouders perfect zijn, verwacht je van jezelf ook dat je perfect bent. Pas als je de maakbaarheid van je ouders ziet en van op een afstand gaat kijken naar wat je ouders en op welke manier ze het hebben proberen te doen, ik moet heel eerlijk zeggen, dan krijg ik een heel diep respect voor mijn ouders. Want ook de situatie en de omstandigheden waarin zij zaten, het feit dat ik nu zit waar ik zit, is wel dankzij mijn voorouderen die gevochten en gestreden hebben voor dit land en die echt gemaakt hebben tot het land wat wij nu hebben. Waarin ik vrij kan denken en hoe dan ook me toch nog altijd vrij kan bewegen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat zijn grote waarden.
Ja.
Ja.
En als je terughaalt naar, zeg maar, je plek leren innemen, hoe ziet dat eruit? Wat is dat, een proces van bewustwording waardoor je uiteindelijk gaat zien van oké, dit ben ik. Wat ook wel weer samenvalt met je eigen levenspad bewandelen en de crisissen die je tegenkomt, denk ik.
Ik denk, voor mij is dat bewust worden van je hebt in deze wereld iets te doen. We zijn allemaal geroepen om in deze wereld iets te doen. En iets te doen hebben is iets toevoegen. En of dat dan nu toevoegen is, hè, of dat nu bij iemand bij mij het schilderwerk komt doen, hè, die toevoegt wel iets toe aan mijn
leven. Maar ze hoeven niet allemaal coach te worden.
Nee, dat moeten ze echt niet zijn.
Gewoon ook buschauffeur.
Ja. Ik zeg altijd, wat we net zeiden, ik ben therapeut geworden omdat ik eigenlijk dacht, ik kan toch niks.
Ja.
Dat is het enige wat daar komt, was goed. Ja, was misschien empathie en inleven, omdat ik echt niet door het leven ben gedragen. Ik denk, wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we misschien een soort therapeut worden en samen met mensen iets dragen.
Ja. Ja.
Ja.
Nou ja, ik ben dit werk gaan doen omdat dit het enige is wat ik een beetje kan.
Ik ook.
Denk ik. Ja. En wat bij me past.
Ook armzielig, hè?
Ja. Een beetje slachtofferschap.
Eigenlijk
en zo.
Wel, ja.
Ja. Maar ik was niet zo handig en niet zo technisch. Dus dat zat er niet in.
Ik ook niet.
Nee.
Dus, ja.
Ja. Maar het is wel het mooiste beroep, vind ik, wat er is.
Weet je wat het is? En dat zie ik bij mijn studenten. Ze zijn al therapeut of coach.
Ja, tuurlijk.
Je bent dat van geboorte.
Ja, maar dat vind ik ook.
Ja.
Ja.
En
je wordt niet muzikaal op het conservatorium. Nee. Je gaat er naartoe omdat je dat bent.
En zo is dat met therapeut en met coaching ook, denk ik. Het zit al in je ziel.
Je wordt geen coach op de coachopleiding. Nee.
En misschien is dat ook wel iets om mezelf te sussen, hè? Want ik vind van mezelf dat ik het echt wel best behoorlijk achter de kiezer heb gehad in mijn leven. Maar ik heb mij altijd wijs gemaakt, misschien, dat ik dat allemaal heb moeten meemaken, omdat niks menselijk mij vreemd is. Maar dan, daardoor begrijp ik dus ook iedereen in welk proces dat die zit. Uitzonderingen daar gelaten, want ik heb nooit een kind verloren. Dus ik weet niet wat de impact is van een kind verliezen. Dat kan ik ook, maar...
Nou, je hoeft ook niet alles mee te maken, gelukkig. Dat zou niet best zijn. Nee. Oh. Maar empathie leer je ook niet op school.
Nee, dat klopt. Nee,
maar jij hebt het ook wel vaak over de levensschool als een...
De levensschool, ja.
Ik ook vind het leven echt een school.
Ja. Ja. Nou ja, ik heb vroeger, dat is wel een mooi voorbeeld. Toen ik 16, 17 was, toen heb ik een jaar productiewerk gedaan. Zo. En ik dacht dat dat het enige was wat ik kon. En nou, elke dag met grote tegenzin daar naartoe. En 20 jaar later werd ik gevraagd om een leiderschapstraining te doen bij dat bedrijf. En toen zei de bedrijfsleider, hoe kan het dat jij met deze mensen zo door één deur kunt? Ik zei, ja, dat heb ik hier geleerd. Ja. Want ik heb heel veel respect gekregen voor productiewerkers. Zo, elke dag hetzelfde, dezelfde beweging. Zo, maar ik kijk daar niet op neer. Dus dan leer je iets.
Ja, en weet je, ik heb als ik zo ga kijken, hè, naar mijn klanten, maar ook naar mijn cliënten en zo, weet je, zeker als ik kijk naar vroegkinderlijk trauma, hè, wat maakt dat mensen, hoe getraumatiseerd ze ook zijn, wat maakt dat iemand iets van zijn leven kan maken, is omdat er ergens een volwassene is geweest die toch in hen heeft geloofd.
Ja, dat is inderdaad, want als je het even terughaalt naar bijvoorbeeld je overbodig voelen, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook wel over niet gezien en niet gehoord worden en wie je in essentie bent.
Ja.
En als er één iemand is, hè, die in je gelooft, geloof ik dat dat al voldoende ruggensteun is om... Mag ik daar een persoonlijk voorbeeld van geven? Kijk, toen ik anorexia kreeg, dat was heel vergaand, hè. Echt waar, want dat is heel... Kijk, als ik daarop terugkijk, hè, als ik kijk naar anorexia, voor mezelf, hè, dat je niet genoeg lef hebt om uit het leven te stappen en je doet het op een langzame manier. Maar eigenlijk, mijn anorexia was echt een suïcide, als ik daarop terugkijk. En er is één arts geweest die mij begeleid heeft, en dat was eigenlijk de studentenarts aan de universiteit. En die zei ooit tegen mij, ik geloof in jou. Ik geloof dat jij dit aan kan en ik geloof... Ik denk dat hij mijn redder is geweest. Hij heeft ook gedurende dat heel traject, ook al was ik opgenomen, hij kwam 2 keer in de week mij bezoeken. Hij is echt mijn redder geweest, omdat er één iemand was die in mij geloofde. Terwijl anderen het misschien allemaal... Ik had het zelf opgegeven. Maar het feit dat er één volwassene is die jouw potentieel ziet en die zegt, ik geloof in jou, is vaak genoeg om door te gaan.
Kun jij dat aanvullen met een...
Dat vul ik aan. Ik vertelde net van dat productiebedrijf. En toen kwam ik iemand tegen die werkte bij het arbeidsbureau. En die zei, wat doe jij toch in zo'n omgeving? Er zit zoveel meer in jou. Zou ik jou een keer mogen testen? Nou, toen heeft hij dat gedaan. En dan heb je inderdaad iemand die in je gelooft. Ja.
Ja. Ja.
Dat gun ik iedereen.
Ja.
Waar je ook bent.
Ja.
Wie je ook bent, dat er iemand in je omgeving is die in jou gelooft.
Ja,
ja, maar er zit wel twee lijnen boodschappen in. Want het helpt dus ook als je dat bij een ander ziet en je geeft daar woorden aan en je neemt iemand mee.
Dat helpt
mee.
Enorm. Ja.
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 En als iemand zich overbodig voelt ook.
Is dat niet bij jou het belangrijkste ook in je werk? Ik geloof dat dat bij mij het belangrijkste is in mijn werk. Is dat ik werkelijk achter het gedrag kan kijken...
Ja.
En dat je ziet het schoons en het moois.
Ja.
En ongelooflijk wat een weerbaarheid en wat een kracht wij in onszelf dragen. Dat je dat licht terug kan aanzetten.
Ja.
Want het licht aanzetten in iemand is de verlichting. Hè?
Ja.
En want weet je, wat merk jij dat ook? Wat ik heel vaak zie in de praktijk, is dat mensen denken, er is iets mis met mij.
Ja, mis. En,
ja, mis. Ja,
fout.
Fout, miskend.
Ja. Ja.
En dan je kunt zeggen, ja, maar eigenlijk wat jij voelt is heel menselijk.
Ja. Ja. Ja, dat klopt helemaal. Ik denk aan mijn vriend Tom van vroeger. Hij was predikant. En die zei altijd, mensen gaan hier de deur uit en dan zeggen ze bedankt voor het mooie gesprek. Alleen hij zei, ik heb 3 woorden gezegd en zij hebben het uur vol gepraat. En ik heb dat ook vaak, dat ze zeggen, nou, ik heb me nog nooit zo gehoord en gezien gevoeld als vandaag. Dat is al genoeg.
Ja.
Dat is al genoeg. Ja.
Onverdeelde aandacht.
Dat is het begin van iets ook vaak.
Ja, en... omdat je dan ook niet meer overbodig bent.
Ja, het resoneert.
Ja.
Ja, dat gaat heel diep.
En weet je, Ik voel heel erg dat dat de roep is van de huidige tijd.
Ja.
Aanwezigheid.
Ja.
In de vluchtigheid van de telefoons gaat het over aanwezigheid.
Wezenlijk. Ja. Ja.
Ben ik er echt?
Ja.
Hoor ik? Zie ik? Ja. En je ziet dat heel mooi aan kleine kinderen, hè?
Ja.
Ik zag het aan mijn kleindochter eergisteren. Ja. Ik ben met mijn dochter aan het praten en dan krijgt ze niet de aandacht welke capriolen kinderen gaan uithalen om gehoord, gezien en erkend te worden.
Echt wel. Ja.
En voor volwassenen is dat niet anders, maar ze halen andere toeren uit.
Ze zijn wat fatsoenlijker.
Ze doen het wat fatsoenlijker.
Ja.
Ja.
Zodat het niet opvalt.
Ja.
Ja.
Maar we willen het allemaal.
Eigenlijk wel.
Want weet je, laat ons heel eerlijk zijn. Waarom zoeken mensen naar relaties?
Ja.
Voor de exclusiviteit. Ik wil er voor iemand echt toe doen.
Ja.
En dat is ook vaak waarom relaties verkeerd gaan. Omdat we te veel zoeken in de andere. En hopen dat die andere ons het gevoel geeft van ik doe er toe.
Ja.
Omdat we het niet in onszelf vinden of moeilijk vinden.
Ja.
Want we willen allemaal gemist worden.
Eigenlijk moet je jezelf eerst maar eens wat relatietherapie geven.
Met jezelf.
Ja, dat is maar beter.
Ja.
Ja. Ja, dus als we het samenvatten, overbodig voelen gaat wel heel erg over je plek innemen.
Ja.
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 Maar ook de waarde die je jezelf toekent.
Ja.
Ja.
Welke waarde ken ik mezelf toe?
Ja, ja. Eigenwaarde.
Ja. En dan wil ik toch, want dat zie ik bij... Ik werk heel veel met ondernemers. Hè, en dan zie ik dat die ondernemers heel veel willen toevoegen in het doen.
Ja.
Maar ik zeg altijd, wat we doen, dat kan je bij iedereen halen.
Ja.
Wie we zijn, dat is denk ik de trekpleister.
Ja.
Ja.
Het gaat over zijn en veel minder over doen.
Ja.
Ja, maar als ik samenvat, overbodig zijn gaat dus over gezien en gehoord worden.
Ja.
Vanuit jezelf naar jezelf, maar ook door de ander. En daar zit ook een mooie boodschap voor hoe je met de ander omgaat. Want als je ziet dat iemand overbodig is, kun je daar iemand ook heel mooi mee helpen.
Ja.
Ja.
Klopt.
Ik denk dat het een mooi einde is van deze podcast.
Dank je wel.
Dat denk ik ook.
Dank je wel.
Dank je wel.
Ja.